Ik hoop dat het goed met u gaat. Ja, dat is mooi met mij ook. Dus dat is mooi. Het is altijd mooi om het woord van God te brengen. Ik doe dat regelmatig natuurlijk bij de dakloze opvang. 1 keer per 2 weken is dat. Dat is echt ook een zegen daar, absoluut. Niet altijd makkelijk, maar het hoeft ook niet altijd. Maar het is altijd een zegen, want weet je, waar 2 of 3 vergaderd zijn, hè, in zijn naam, daar is hij in het midden. En daarom is het gezegend. En we zullen straks ook zien in het woord dat ik breng van, als Jezus met je is, of God, dan betekent het niet dat het altijd makkelijk is. Dat betekent het helemaal niet, maar het betekent wel iets anders. Daar gaan we straks naar kijken. En voordat ik begin met het woord, dacht ik aan het lied Hosanna. Hosanna, daar had ik al een keer eerder een woord voor geschreven ook, over waar Hosanna in voorkwam. En Hosanna wordt vaak hier gebruikt, hè, en eigenlijk toen ook al, hè, in de tijd van Jezus, als een soort loflied, net als Halleluja. Maar Halleluja en Hosanna betekent 2 verschillende dingen. Halleluja is echt loof God, prijs zijn naam, hè, echt zijn naam verhogen. Maar Hosanna is een smeekbede naar God om verlossing. Dat is heel iets anders. Maar ook toen gebruikten ze het als loflied, hoor, in een loflied. En het mooie is, even uitweidend, een minuutje extra is dit. Als Jezus zeg maar binnenkomt in Jeruzalem, dan zeggen ze Hosanna, Hosanna, zoon van David. En leggen ze allemaal kleren voor hem neer, hè, omdat hij daar op een veulen komt hij binnen. En palmtakken worden neergelegd. En het mooie is, Hosanna, Hosanna, dat is echt profetisch daar. Van een smeekbede van, verlos ons. En niet zomaar iemand, nee, zoon van David. En zoon van David... Dat was een belofte aan David, dat er een zoon van hem zal zijn die altijd op de troon zal zitten als koning. Dat was een messiaanse belofte. Dus wat er hier gebeurt, is dat Jezus binnenkomt en dat hij gaat voldoen aan die smeekbeden van verlossing. Verlos mij, o koning, o Messias. Dat is eigenlijk wat daar gebeurt en dat is heel mooi, heel profetisch is dat. Dus... Daar moest ik even aan denken toen ik Hosanna dat lied zag. Maar waar we het nu over gaan hebben, is een leven van geloof met God, ook in onzekerheid. En ik heb studies die ik ook aan daklozen heb gegeven, heb ik hierin verwerkt, 2. En bij hun heette dat wat anders, was ook in 2 gedeeld. Was enerzijds van geloof in God, ook in moeilijke omstandigheden. En geloof in God, ook als het wat langer duurt. Dus dat, hè, die gedachte die zou je er ook bij deze preek kunnen hebben. Nou, een paar maanden geleden waren mijn gezin en ik bij de EO Jongerendag in Ahoy. Wel bekend denk ik bij jullie. En er waren echt, het was helemaal uitverkocht. Er waren echt duizenden, tienduizenden jongeren waren daar. Heel mooi. Het was echt super gaaf. Heel vermoeiend. Met allemaal lichten en keihard geluid. Maar het was echt een zegen. Ik had eigenlijk graag nog langer gebleven. Maar op een gegeven moment houdt het op. Hè, dan is de tijd voorbij. In ieder geval, waar ik naartoe wil is. Er werden ook vragen gesteld. Aan iedereen die daar was. En de eerste vraag was. Wie voelt zich wel eens eenzaam? En dan kon je reageren met het lampje op je mobiele telefoon. En het verbaasde mij toch wel dat zeker 80% van de jongeren voelt zich wel eens eenzaam. Nou, dat doet je wel wat, hè. En een andere vraag. Wie heeft wel eens twijfels over God of snapt God niet altijd? En toen gingen zelfs nog meer lampjes omhoog. Zeker wel 90%. En enerzijds zou je denken, oh, dat is schrikbarend. Maar anderzijds heel erg eerlijk. Want laten we nou eens eerlijk zijn. Wie begrijpt God nou wel altijd? Wie heeft er nou nooit eens twijfels gehad of heeft twijfels over God? Nou, ik heb zelf niet het lichtje aangedaan. Ondanks dat ik zelf ook wel eens over God iets niet begrijp of twijfel. Maar ik heb het niet gedaan omdat mijn geloof in God zo gefundeerd is dat de vragen die ik heb... Dat ik daar goed mee om kan gaan. Dat ik denk van ja, ik heb niet op alles een antwoord. Maar mijn vertrouwen en geloof in God is zo sterk. Dat je ook met dat soort dingen gewoon om kunt gaan. Dat je denkt van nou, nu weet ik het niet. Maar net als Paulus kunnen we zeggen, nu zie ik in een spiegel verrazelen, maar straks zie ik van aangezicht tot aangezicht en dan zal ik alles weten. Nu weten wij gewoon nog niet altijd alles. En mijn indruk is dat bij jongeren, maar ook eigenlijk bij iedereen, of tenminste bij veel mensen wel leeft, is van, wat is dat dan, het leven met God? En wat heb ik aan God eigenlijk? Het klinkt heel erg cru, maar dat is wel wat er in heel veel mensen hun gedachten speelt. En wie is God voor mij? Waarom zou ik in God geloven? En hoe kan ik omgaan met mijn geloof als ik soms twijfel of als het lang duurt? Nou, op een deel van deze vraag probeer ik vandaag ook in te gaan. Nou, het leven van God, moeten we beseffen, is een leven uit geloof en door geloof. Het is een leven waarover Jezus zegt, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijn wil, die zal het vinden. Die zal het vinden. Hierover later meer. En we gaan zo meteen kijken naar twee voorbeelden waar we kunnen zien hoe het is om te leven in geloof met God. En er zijn in het Oude Testament en het Nieuwe Testament ook meerdere mensen die daar als voorbeeld voor kunnen functioneren. En ook zij hadden wel eens twijfels. Ook zij zaten er wel eens naast. Dan heb ik bijvoorbeeld over David en Abraham ook. Maar ook Job bijvoorbeeld, die ziek werd en alles werd hem afgenomen. En Job begreep het nou niet. Waarom gebeurt mij niet? En hij roept God eigenlijk ter verantwoording. En God die komt naar hem toe en hij geeft eigenlijk niet eens antwoord op de vragen die hij stelt. Maar God legt wat meer van zichzelf uit. En dat is genoeg voor Job. Dat is genoeg voor Job. Want ondanks dat hij misschien niet alle antwoorden heeft, hij begrijpt dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. Gaat het daar? Job begrijpt dat Gods wegen hoger zijn dan de zijne. En hij ervaart uit het antwoord van God dat hij God kan vertrouwen. Daarom is het niet erg als je soms met twijfel zit, maar blijf er niet te lang mee zitten. Nou, we gaan naar Hebreeën 12 en dan vers 1. Je mag dat in je Bijbel opzoeken. Sommigen hebben het op hun telefoon. Het is trouwens wel ook een mooie app, de Bijbel-app. Dan kan je het ook laten voorlezen. Het is ook heel mooi dat als je met iets anders bezig bent, dat je tegelijkertijd, of als je in de tuin zit, dat je tegelijkertijd kan luisteren. Dat hoef je niet eens te lezen zelf. Het wordt gewoon je nog makkelijker gemaakt, zit je zo met je limonade en je chips. En dan hoor je gewoon het woord van God. Fantastisch, toch? Ik hoop dat iedereen het heeft in de tussentijd. Hebreeën 12 vers 1. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan gaat het me even over een grote wolk van getuigen. In HSV staat een menigte. Maar als je kijkt naar de Griekse tekst die is gebruikt, staat er nephos. En de NBV en de NBG vertalen dat als wolk. En dat lijkt mij ook een betere vertaling. Als je kijkt naar de rest van Hebreeën, dan zie je dat de Hebreeën cijfer heel veel terugverwijst naar Exodus en het Oude Verbond. En daar gebruikte je heel veel voorbeelden uit. En zo ook de wolk. En ik denk dat, waarschijnlijk is het Paulus, maar het is niet helemaal zeker wie Hebreeën heeft geschreven, dat die wolk niet voor niets heeft gebruikt, dat woord. Een wolk van getuigen. En voor ik hier verder op in wil gaan, wil ik even een stukje lezen uit Numeri over de wolk. En dat staat in Numeri hoofdstuk 9 vanaf vers 15. Ik zal een stukje voorlezen, hoef je niet per se op te zoeken. En daar staat, op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar als een vuur boven de tabernakel. En dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk overdekte de tabernakel en was 's nachts te zien als een vuur. Telkens als de wolk zich van de tent verhief, trokken de Israëlieten verder. En op de plaats waar de wolk stilhield, sloegen ze hun kant op. Op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder. En op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. En nogmaals, hè, wat ik net zei, heel veel onderdelen uit het oude verbond, uit het tabernakel, werden door de schrijver van Hebreeën gebruikt. En ik denk dat hij ook een wolk van getuigen gebruikte om ons te helpen om deze voorbeelden te zien. Net als dat je, hè, Israëlieten die gingen in de woestijn achter de wolk aan, werden geleid. En zo zijn getuigenissen van het oude verbond ook als het ware een wolk waar je achter aan kunt gaan als een soort voorbeeld. Een voorbeeld van hoe het is om met God te leven. En natuurlijk schrijft de Hebreeën schrijven daarna ook wel van dat we ons ogen gericht moeten houden op Jezus, de voleinder van ons geloof. Dat is onze houvast, dat is echt onze baken. En deze voorbeelden die hij in Hebreeën 11 allemaal noemt, dat zijn voorbeelden die ons helpen om God te volgen. En laten wij kijken naar twee voorbeelden. Laten we kijken naar David, waar hij in moeilijke omstandigheden verkeert. En hoe dat is met zijn geloof. En laten we ook kijken naar Abraham, die heel lang moet wachten op God. En dat niet begrijpt. Nou, we gaan eerst naar David. Dan kunnen jullie met mij openslaan. 1 Kronieken, hoofdstuk 14, vers 13 tot en met 17. 1 Kronieken 14. 13 tot en met 17. En dit stukje tekst, dat wordt ook beschreven, deze geschiedenis, ook in 2 Samuel. Het is heel interessant dat het in beide boeken voorkomt. Het is niet eens een bekend stukje, maar het is wel een heel boeiend stukje wat over David gaat. Want David gelooft God en hij waagt zijn leven. En hij vertrouwt op God, ook in moeilijke omstandigheden. Dat is een mooi voorbeeld voor ons. 1 Kronieken 14 vanaf vers 13. De Filistijnen waagden een tweede poging en sloegen opnieuw aan het plunderen in de vallei. Opnieuw wendde David zich tot God. En God zei, ga niet op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbeibomen en val hen in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je aanvallen. Want dan gaat God voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat God hem had bevolen en het Filistijnse leger werd van Gibeon tot Gezer teruggeslagen. Zo verwierf David roem in alle landen en maakte de Heer alle volken beducht voor hem. Nou, we zien hier een nare situatie. Het is al de tweede keer in een korte tijd dat de Filistijnen proberen het land aan te vallen. Hè? En ze plunderen opnieuw. Heel vervelend. En wat doet God? En wat zouden wij doen? Zouden wij als koning zijnde, hè, in zijn positie, zouden we meteen met het leger achter die plunderaars aangaan? Of zouden we net als David ons wenden tot God? Nou, God, of David, die wendt zich in ieder geval tot God. En God zegt tegen hem, ga niet op hen af. Dat was eigenlijk het eerste wat iemand zou doen. Ga erop afgaan, meteen erop af. Maar God zegt, doe dat niet, doe dat niet. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbeibomen en val hen dan vanaf de rug aan. En zodra je dan het geluid van een aanstormend leger hoort, dan moet je aanvallen. Nou, dat is nogal wat. Dus hij maakt een omtrekkende beweging en hij moet achter de bomen wachten. En je zou zeggen, nou en? Hij moest gewoon even wachten. Maar je moet je even proberen, nou je moet niks, maar het is handig om je te verplaatsen in David. In koning David, dat hij daar met zijn leger achter de bomen staat te wachten. En als je in een militaire situatie zit en je wacht ergens, en je bent eigenlijk met een vijand in conflict, is dat een hele risicovolle onderneming om te wachten. Vooral als koning. Want vooral hij was erbij, hè, als legerleider. En als een van hun de koning had gezien en hem had neergeschoten of neergesabeld of welke wapens ze ook gebruikten, dan was het meteen einde David. Dus het was best wel risicovol dat hij daar bleef wachten. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld in groepen zouden aanvallen. Hè? Net als wat er vaker is gebeurd in het verleden. Dat kleine groepjes, zo'n groot groep leger aanvalt met heel veel slachtoffers. Dus dat risico zat er ook bij. En wat ook nog eens kon, is dat bijvoorbeeld de Filistijnen een hinderlaag zouden leggen. Dat kon ook nog. En als laatste mogelijkheid hadden ze natuurlijk, als ze David hadden gezien, ook nog meer tijd gehad om te vluchten. Dus het was eigenlijk militair gezien helemaal niet zo handig dat David daar bleef wachten achter de bomen. En ik kan me zo voorstellen dat ook die mannen en hij zelf dat wisten. En hem zo aankeken en ongeduldig van, waarom wachten we hier? Kunnen we niet al gaan? Kunnen we gaan? En dat David moet gezegd hebben, nee, we wachten op God. We wachten op God. En ze wachten daar en wachten daar. En opeens hoorden ze een leger. Een leger. En David wist het. Dit is het moment. Dit is het moment wat God tegen mij had gezegd. Dit is Gods belofte. En het mooie is in het andere stukje, want dit staat ook in 2 Samuel, staat geschreven dat het leger dat ze het hoorden vanuit de toppen van de bomen. Het was echt een leger van God. Een hemels leger als het ware. En nou ja, David gehoorzaamt God en verslaat de Filistijnen. En dan zie je ook dat God geloof beloont. Want wat zie je daarna? Zo verwierf David roem in alle landen en maakte de Heer alle volken beducht voor hem. Dat is wat God vervolgens voor David deed. Hij maakte David berucht, zodat ze hem niet meer zouden aanvallen of zodat ze bang voor hem zouden zijn. En dat is hoe God reageert op geloof. Een mooi voorbeeld van een heldenactie. Nu gaan we naar Abraham en Sarah en de belofte van een zoon. In Genesis 12 vers 1 tot met 4 wordt Abraham door God geroepen. Hij heet toen nog Abraham, niet Abraham, maar Abraham. En hij wordt geroepen om het land waar hij is te verlaten en naar een nieuw land te gaan. Nou, überhaupt is dat al echt een groot geloofsdaad natuurlijk. En Abraham is op dat moment 75 jaar. Ook hoort Abraham van God dat zijn nageslacht groot zal zijn, talrijk. Maar Abraham was al 75 jaar. En verderop in Genesis 15 herhaalt God deze belofte aan Abraham dat hij een groot nageslacht zal zijn. En uiteindelijk in Genesis 21 vers 5 staat dat Abraham 100 jaar oud was toen zijn zoon Isaac werd geboren. Dus God gaf een belofte en Abraham moest 25 jaar wachten totdat God de belofte had gegeven. En zal je maar denken, God heeft toch de belofte gegeven? God, niet een mens, nee God. Waarom gebeurt het dan niet? Hoe kan dat nou? Iets klopt hier niet. En wat zien we dan ook in de tussentijd? We zien in de tussentijd dat er wat anders plaatsvindt. Abraham en Sarah twijfelen over God of vullen de belofte zelf in. Want in de tussentijd kreeg Abraham Ismaël. Abraham kreeg Ismaël terwijl hij wachtte op de vervulling die God had gedaan. Dat hij nageslacht zou krijgen. En dit gebeurde eigenlijk ook omdat Sarai toen nog, een andere oplossing voorstelde. Waarschijnlijk uit ongeduld of uit twijfel. Ofwel dat ze dachten, we moeten de belofte zelf invullen. En in Genesis 16 vers 1 tot en met 4 lezen we dan ook dat Sarah, die onvruchtbaar was, haar slavin Hagar aan Abraham gaf, zodat hij via haar een kind kon krijgen, Ismaël. En op dat moment was Abraham 86 jaar oud. Hij had toen dus al 11 jaar gewacht op de belofte die God had gedaan. En hoe het verhaal ook verder gaat, dat kennen de meesten wel. Maar God heeft ook Ismaël gezegend, niet alleen Isaac. Het komt misschien heel zuur over voor Ismaël, maar God heeft hem talrijk gezegend, omdat hij ook een zoon van Abraham was. Nou, hoewel Abraham geloofde in Gods belofte, zie je dus dat hij ook een menselijk moment heeft van twijfel of ongeduld. Of dat Abraham en Sarah dachten dus dat dit de manier was waarop God zijn belofte zou vervullen, aangezien de culturele en sociale normen van die tijd zo waren. Maar in Genesis 17 herhaalt God nog een keer zijn belofte. En hij zegt dat Sarah zelf een zoon zal baren. Abraham lachte toen God zei dat Sarah op deze leeftijd een zoon zou krijgen. Wat eigenlijk laat zien dat Abraham er blij mee was, maar eigenlijk tegelijkertijd het ook niet helemaal had verwacht. Maar God verzekerde hem dat Sarah inderdaad Isaac zou baren. En zo zien we ook in deze geschiedenis van Abraham en de geboorte van Ismaël, dat mensen die sterk staan in geloof, die zelfs vriend van God worden genoemd, of vader van gelovigen, dat zelfs zij momenten hebben gehad van twijfel of misinterpretatie van de belofte van God. Maar ondanks dat bleef God trouw aan zijn belofte, ondanks Abraham en Sarah's actie. En dit benadrukt dan ook weer dat Gods plannen niet worden gedwarsboomd door menselijke onvolkomenheden. Het was Gods belofte. God had een nageslacht beloofd, ook waaruit uiteindelijk de Messias zal komen. En misschien kunnen we samen lezen Jesaja 41 vers 8. Ik heb het eigenlijk niet eens hier opgeschreven, dus ik kan het zelf niet eens voorlezen eigenlijk. Maar daar staat, ik zal het even in het kort zeggen, dat God Abraham zijn vriend noemt. Abraham, mijn vriend, kun je daar lezen. Ja, het is een beetje jammer dat ik dit hier niet helemaal het hele vers heb uitgeschreven. Maar God noemt daar Abraham zijn vriend. God noemt Abraham zijn vriend. Ik vond het echt, ik moest wel eventjes extra slikken toen ik zag van, ik wist het natuurlijk al wel eerder, maar dat God Abraham zijn vriend noemt. Hoe bijzonder is dat? En ook in Jacobus 2 vers 23 staat dat. Nou, zowel in Davids leven als in het leven van Abraham is nog veel meer gebeurd. En ook andere vele voorbeelden in het Oude Testament kun je zien hoe God met hen omging. En als je die verschillende levens leest en ook het Nieuwe Verbond natuurlijk, het Nieuwe Testament, dan kun je meer en meer zien hoe God met mensen omgaat. Hoe God op geloof reageert. Hoe God met mensen is. En zo krijg je een completer beeld van wie God is. En ik hoop je dat je ook nieuwsgierig wordt naar aanleiding van deze geschiedenissen. Want het zijn niet zomaar verhalen die opgeschreven staan. Het zijn door God gekozen voorbeelden voor ons. Om te begrijpen wat God heeft gedaan in de geschiedenis. Om te begrijpen wat Gods heilsplan is. En deze geschiedenissen waren daar een belangrijk onderdeel van. En je leven in de handen van God leggen, is een leven vol van avontuur. Nogmaals, twijfelen of fouten, dat hoort bij ons mens zijn. Vragen hebben mag, net als wat Paulus zegt, hè, we kijken soms in de spiegel van raadselen. Maar later zullen we hem nogmaals, we zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar weet wel dat er een verschil is tussen twijfelen en fouten maken enerzijds en je geloof verliezen anderzijds. Paulus zei, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn wedloop geloven en met geloof behouden. Je kan je geloof ook verliezen. En Jezus zegt, volhard tot het einde. Jezus, hè, meerdere keren, volhard tot het einde. Dat wil zeggen, het is soms moeilijk, maar dit is wel het beste voor je. Volhard erin. Nou, wil je leven? Wil je echt leven? Echt leven? Jezus zegt in Matteüs 16 vers 25, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. En wat betekent dat? Eigenlijk betekent dat heel veel. En ik zal een paar dingen daarvan noemen. En dat is dat je eigenlijk soms wel eens je eigen wil, die niet in overeenstemming is met die van God voornamelijk dan op dat moment, dat je die even aan de kant zet en Gods wil doet. Dat dat je verlangen is om Gods wil te doen. En wat betekent dat dan? Dat betekent eigenlijk goed zijn voor God en voor de ander. Dat betekent een glimlach zien op een andermans gezicht. Dat betekent iemand uit de put helpen. Dat betekent iemand die het even niet meer zit zitten, een arm om de schouder doen. Dat betekent iemand die niets heeft, iets geven. Nou, en zo kun je zelf ook heel veel invullen wat je kan doen. En wat het je brengt, is blijdschap, vreugde en gerechtigheid. Dat is wat Paulus zegt. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van vreugde, gerechtigheid. Door de Heilige Geest en vrede. En natuurlijk de liefde, laten we wel wezen. De liefde is ook een ontzettend belangrijk onderdeel. En ook Johannes schrijft hierover. Hij zegt, hij citeert Jezus. Hè. Jezus zegt daar, wie zich aan zijn leven vastklampt, die verliest het. Maar wie in deze wereld zich zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Zo zie je ook, vastklampt aan het leven. Als we vastklampen aan het leven, daar wordt vaak mee bedoeld je uitstrekken echt naar wereldse begeerten. Meer geld, meer geluk voor mij, meer voor mij. En vaak ook ten koste van iemand anders. Dat is vaak wat er bedoeld wordt van aan je leven vastklampen. Het is voor mij, ik doe graag wat ik wil de hele tijd. Dat is je vastklampen aan je eigen leven. Maar Jezus zegt, doe dat niet. Laat dat juist los. Het wordt beter voor je, behoud het. Word juist meer zoals Jezus, zegt Paulus. Hè? Zijn voorbeeld volgen. En het mooie is, als je hem dan dient, dan volg je hem. En dan zegt hij, waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Wat een belofte, hè? Dat als je je leven eigenlijk verliest om zijn wil en je volgt hem, dan ben je op dezelfde plek als waar Jezus is. Daar waar hij is, waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Fantastisch toch? Dat je bij Jezus bent, of niet? En niet alleen bij het eeuwig leven, want daar gaat het in eerste instantie om, maar ook nu. Ook nu, daar waar je bent. Als ik bij de daklozen ben, nogmaals, het is niet altijd makkelijk, dan ervaar ik Gods nabijheid. En dat is omdat ik dan Gods wil doe. Omdat ik dan een dienaar van hem ben en in zijn aanwezigheid ben. Ik ben dan bij hem. Omdat ik ben waar hij is. En God is daar. Omdat er twee of drie vergaderd zijn in zijn naam. En dat is fantastisch. En wie mij dient, zegt Jezus, zal door de Vader geëerd worden. Nou, je kent het verschil tussen hoe mensen eren en vooral ook hoe lang mensen eren en hoe de Vader eert. Want Abraham wordt nog steeds door God geëerd in de Bijbel, ondanks zijn fouten. Hij heeft natuurlijk echt een geweldig geloof gehad. En dat is wat God verlangt en wat hij aan Abraham zo geweldig vond. En daarom noemt God zelf hem zijn vriend. Hij eert hem nog steeds. En dat is een voorbeeld. De Vader wil ook ons eren als we hem dienen. Want zo werkt de Vader. Zolang het natuurlijk maar gaat om zijn eer en niet om onze eigen eer. Nou, als je dit doet, ervaar je echte vreugde. Je kan zo op zoek zijn naar geld, naar materiële zegeningen. Naar een nieuwe auto, een groter huis. Naar meer inkomsten, meer, nou ja, noem het maar op, waar je naar uit kunt zien. En natuurlijk, het is ook wel leuk. Hè, als je geld op je bank ziet komen, is wel fijn. Maar het is niet wat de echte vreugde biedt. Het is niet wat Jezus te bieden heeft. Want veel geld en een auto worden normaal. Als je maar genoeg geld hebt uiteraard, hè, om te voorzien in je levensbehoeften. Alhoewel, er zijn ook daklozen die gewoon voorzien krijgen, hè, door God zelf. En die hebben helemaal geen inkomsten, dus je hebt misschien niet eens geld nodig. Maar hè, het is God die vreugde geeft. Dat is wel leuk. Ik heb echt meerdere getuigenissen van daklozen. Echt fantastisch. Er is eentje ook, daarvan kan je het interview zien op YouTube. Bij Hour of Power. Maar er zijn er veel meer. Ook iemand anders die woonde eerst in Spanje. En die had een goed inkomen, een goed huis. Met een zwembad, notabene. Met een mooie auto. En hij kwam naar Nederland. En ik weet niet precies wat er is gebeurd. Misschien dat hij zich daarvoor schaamt. In ieder geval, hij had alles verloren. En nu was hij dakloos. Hij slaapt elke dag op een bankje in het Sarfati Park. Elke dag slaapt hij daar. En hij zegt, toen ik in Spanje was met alles wat ik had, dacht ik eigenlijk heel weinig aan God. En ik was steeds zoekende naar iets en ik had het was het niet. Maar nu, zegt hij, heb ik niks en ben ik met God bezig en ben ik veel gelukkiger. Nou, dat is echt fantastisch. Dat is echt fantastisch. Man. Dat is echt een mooi voorbeeld. Ja. Nou, door heel de Bijbel heen, ik ga naar het slot. Door heel de Bijbel heen zien we hoe God omgaat met mensen. En hij reageert op het geloof en de daden van mensen. Ze zijn voor ons een voorbeeld, heb ik gezegd, hè, al. Om God beter te leren kennen. En we kunnen zien dat een leven met God een leven vol geloof is. Wij kunnen lezen van Abraham en kennen het einde. Wij kunnen lezen van David en kennen zijn einde. Maar zij zaten er middenin en kenden hun einde nog niet. Zij moesten in geloof leven. Dus als je niet altijd van tevoren begrijpt of weet, is dat logisch. Want we leven een leven van geloof. Een leven van achter God aangaan, waarin je af en toe, nou ja, heel vaak natuurlijk door de Bijbel zelf, maar af en toe dan krijg je een soort van leiding van God, een ingeving van de geest of een blijdschap of iets waarin God zichzelf aan je bevestigt. Maar vooral door Gods woord zelf, dat je weet dat je op een goede weg bent. He, want zijn woord is een licht op je pad. Lees het daarom ook. Hou het niet in de boekenkast, maar lees het. Ja, God is een God die zijn belofte waarmaakt, ondanks onze fouten of twijfels. Wat wij mogen doen, is ons vertrouwen stellen op God. Hem geloven. Proberen onszelf in te zetten voor zijn koninkrijk. Het is ook wat Jezus zegt, hè? Zoek eerst mijn koninkrijk en de rest zal je bovendien geschonken worden. Het is een leven uit geloof. Het is een koninkrijk van blijdschap, van vreugde, van vrede, van liefde. En je krijgt er een familie bij, als je God nog niet kent. Een mooie familie en vrienden. Dus, geloof in God, ook in moeilijke tijden, net als David. Ook als het wat langer duurt, als Abraham. En kom ook, of blijf in het leven, daar waar Jezus van zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Amen.